Vervolgens openen we samen de Heilige Schrift. Wij doen dat op een tweetal plaatsen. We beginnen te lezen in Jesaja 8, vanaf vers 23 tot en met hoofdstuk 9, vers 6. En vervolgens Matthäus 1, de versen 18 tot en met 25.
De geboorte van de Messias. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. Naar het land van Zebulon aan. En naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Naar de weg zeewaarts aan. Gelegen over de Jordaan. Aan Galilea de Heidenen. En het volk dat in duister wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hun schouders en de staf desgenen die hen dreef, heb gij verbroken. Gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. En in zijn koninkrijk om dat te bevestigen. En dat is sterk en met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Iskaren zal zulks doen. We volgen met Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in een droom, zeggende: Jozef, gij zoon David, zijt niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied, omdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet, zeggende: zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welke is overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren en bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eergeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
Gemeente des Heeren, Kerstfeest, dat is het Christusfeest. Het feest waarop we stilstaan, gedenken, vieren de komst van de zaligmaker in deze wereld. De geschiedenis van de geboorte van de Heere Jezus Christus in de stal van Bethlehem. En waar moeder Maria zich verwonderde over alles wat ze zag, wat ze hoorde. En ze bewaarde dat in haar hart. In die nacht dat herders de wacht hielden bij hun schapen en ineens die hemelse heerlijkheid, dat licht in de duisternis van de nacht. De boodschap dat ze niet bang hoefden te zijn, maar dat voor hun Die nacht geboren is de zaligmaker, de zoon van David, de Heer. En dan dat machtige hemelkoor, wat daar zingt, ere zij God in de hoge. In de mensen een welbehagen. Kerst, dat gaat over Simeon in de tempel. Hij die daar was samen met een vrouw, Anna, en alle anderen, al die duizenden, die liepen eraan voorbij. Maar zij zagen het kind. Het kind in de armen van zo'n jonge moeder. Zo'n echtpaar dat gereed stond om het armenoffer te brengen. En Simeon, hij komt en hij neemt dat kind in zijn armen. En hij looft en prijst de levende God. Dat kind van Bethlehem. Waar een paar jaar later wijzen kwamen uit het oosten. Ze hadden zijn ster gezien. En ze waren gekomen, eerst naar Jeruzalem. En uiteindelijk komen ze aan in Bethlehem. Om die koning der Joden te aanbidden. Om hem hulde te brengen. Geschenken te brengen. Zo die figuren, die namen die we kennen, die personen uit die kerstgeschiedenis. Maar wat hebben ze gezien? En wat maakte dat wat ze zagen en wat ze hoorden, dat ze geloofden? Wat ze gezien hebben, wat ze geloofd hebben, dat is samen te vatten in één woord. Het woord wat we gelezen hebben in onze tweede schriftlezing. Immanuel. God met ons. En wat dat betekent, wat dat woord Immanuel betekent. Ja, daar lezen we van in het evangelie van Jesaja. De tekst van de prediking is Jesaja 9, vers 5. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema Immanuel. God met ons. Drie lijnen, drie gedachten. Hij is volmaakt. Hij is verheven. En als derde, hij is vermogend. Immanuel, God met ons. Hij is volmaakt. En let op het begin van de tekst. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Hij is verheven. En dan letten we op die titels die hem gegeven worden. Wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. En hij is vermogend. En dan letten we op het midden van de tekst. En de heerschappij rust op zijn schouder. Allereerst, hij is volmaakt. Immanuel, dat woord dat wordt ineens genoemd in Matteüs 1. En daar wordt de profetie van Jesaja ingevoegd. De profetie die we vinden in hoofdstuk 7. Daar wordt gesproken over dat teken wat gegeven zal worden. De Heer zal zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. God met ons. Dat is kerst. God die mens werd. Zijn komen in deze wereld, deze duistere wereld. En ook daar schrijft Jesaja over. Net voor de schriftlezing, in vers 22 staat het. Zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden, het donker in. En in die duisternis, in dat donker, licht, het licht. Het antwoord van God op onze zonde. Zijn antwoord op onze ongerechtigheden. Het antwoord van God, het spreken van God, te midden van onze zorgen, van onrust, van geweld, een wereld die in duisternis ligt. En wat is dan het antwoord van God? Een kind. Maar is dan een kind het antwoord? Is dat dan de oplossing? Is dat dan de uitkomst waardoor al onze problemen weggenomen worden? Een kind, een baby? hulpeloos, kwetsbaar en zwak. Als je die profetie uit Jesaja 9 leest, dan verwacht je geen baby. Dan verwacht je een sterke held, een bekwaam leider. En telkens in de geschiedenis klinkt de roep, ook nu klinkt die, om een sterke leider, een sterke man, een verlosser. Maar nee, dat is niet het antwoord van God. God vervult zijn belofte en hij doet dat door een kind te geven. Een kind dat neergelegd is in de kribbe in de beestenstal van Bethlehem. Een kind. Ja, later schrijft Jesaja erover dat Gods wegen zo anders, zo hoger zijn dan onze wegen. Zijn komen in deze wereld een kind. Mens geworden. Er wordt over geschreven in de Hebreeënbrief. Daarom moest hij, de Zoon van God, in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouwe hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Het komen van het kind van Bethlehem, dat is dat hij gehoorzaam zal zijn in onze plaats. Wij die ongehoorzaam zijn, niet luisteren. En hij volmaakt gehoorzaam. Wij die Gods straf verdienen. En hij die gekomen is als mens om in onze plaats te staan, om dat offerlam te zijn, om onze zonde weg te nemen. Hij die mens werd. En zo ook de medelijdende hoge priester is geworden. Omdat hij verzocht is, ja zonder zonde, maar weet wat het is om mens te zijn. Om die moeite te kennen van de zorgen van het leven. Het antwoord van God? Een kind. Een zoon. Een kind, een zoon voor ons. Hij is voor ons geboren. Hij is aan ons gegeven. Nou, de geboorte van een kind, als u dat meegemaakt heeft, dat is altijd bijzonder. Dat is een gave van God. Maar dan zeggen we altijd dat het kind dat komt bij ons. Een kind wordt nooit geboren voor ons. Dit kind wel. Dit kind, deze zoon is gekomen voor ons. Gods zoon die gekomen is, die door God de Vader gegeven is, terwijl wij er niet om gevraagd hebben. Hij die gekomen is in deze wereld, terwijl we hem niet verwacht hebben. Zijn komen in onze duisternis, terwijl wij dat niet verdiend hebben. Hij gegeven. En daaruit blijkt die grote liefde van de drie enige God. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het kind van Bethlehem. Het is de zoon van God. Het is de enige, de eeuwige zoon van God. En hij is Gods gave. Een geschenk. Een geschenk, de engel die spreekt daarvan. Een geschenk voor u, voor jou, voor mij. En wat moet je nou met een geschenk doen? Wat doe je als je een cadeau krijgt? Dat neem je aan. Dat pak je uit en dat maak je helemaal je eigen. Nou, dat is wat Simeon deed. Simeon die het gezien had. De Christus die beloofd was. En hij jubelde het uit. Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Maar wat zag Simeon dan? Wat heeft hij dan geloofd? Wat maakt dan dat hij zo vreugdevol dat loflied daaruit zingt op het tempelplein? Hij zingt daar over rijkdom, over genade. Maar wat is dan de inhoud van die rijkdom? Nou, dat brengt ons bij het tweede van onze tekst. Immanuel, hij is verheven. Wat er al die getuigen van het eerste uur gezien heeft, zoals Simeon, die heeft het gezien, die heeft het geloofd. Immanuel, God met ons. In het geboortebericht van Jesaja, meer dan 700 jaar voor de geboorte van Christus, daar wordt hij getoond, daar wordt hij neergezet. Daar valt die betekenis dat hij Immanuel valt, helemaal open in die namen, in die titels die daar geschetst worden. Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Titels. De eerste vraag is, hoeveel zijn het er eigenlijk? Als we onze vertaling volgen, dan lijkt het er 5 te zijn. Als we de Hebreeuwse tekst volgen, dan zijn het er 4. De eerste 2, die moet u samen nemen. Het is wonderlijke raadsman. In het Hebreeuws zijn het telkens 2 woorden om 1 titel, 1 naam te noemen. Wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vorst van de vrede. In het Oude Oosten was dat gebruikelijk, dat heersers, koningen, farao's bij de troonsbestijging namen kregen. En heel vaak waren dat wel 4 namen. In ieder geval was dat zo in het Syrische Rijk. 4 namen om de macht van de koning aan te duiden. En het getal 4 stond dan ook voor de uitgebreidheid van zijn regering. Een verwijzing naar de 4 windstreken. En als we deze titels zo lezen, dan zou je die op een bepaalde manier ook aan een gewone koning kunnen geven, aan een mens. Maar dan moet je wel telkens een woord weglaten. Van een gewone koning zou je kunnen zeggen, en zo werden ze ook wel genoemd, dat ze raadsmannen zijn. Een koning met zorg voor zijn volk als vader. Dat hij machtig is. En dat het een vorst is. Maar deze dubbele woorden, die dubbele namen die telkens klinken, dat kan niet gezegd worden van een mens. Dat kan alleen gezegd worden van de levende God. God zelf. Hij die mens werd. De Zoon van God. Nu die eerste titel dan. Wonderlijke raadsman. Nou, als je op de klank af daarna luistert, dan klinkt dat als een bijzondere adviseur. En zet je het nog scherper neer. Wonderlijk, dat kan ook een wat meer negatieve klank hebben, dan is het een merkwaardige adviseur. Ja, dan word je op het verkeerde been gezet. Want een raadsman, dat gaat om zijn wijsheid, om zijn inzicht, maar het gaat om meer. Wat hier bedoeld wordt, is dat er een plan achter zit. Dat er een doel is waar naartoe wordt gewerkt. Het eeuwige plan van God, dat wordt uitgewerkt in de tijd en uiteindelijk zal brengen in de eeuwigheid in zijn koninkrijk. En zo klinkt dit woord, en klinkt dit woord bijvoorbeeld ook in Psalm 32. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. En wat is nou de inhoud van het plan van God? Wat is zijn bedoeling met de komst van de Zoon van God als kind van Bethlehem? Dat is om zondaren te brengen tot Gods heiligheid. Dat is om Gods heerlijkheid open te leggen, Gods heerlijkheid te openbaren in deze duistere wereld, dat het goddelijke licht schijnen zal. Dat de beslissing zal vallen, dat zijn koninkrijk zal komen, zijn koninkrijk die groot zal zijn. En de uitvoering van zijn raadsplan, dat gaat dwars door het onmogelijke heen. En daarom wonderlijke raadsman. Niet als bijzonder, maar omdat dat plan van God dat wordt uitgevoerd door onze onmogelijkheden heen. Hij, die levende God, die wonderen doet. Daar zingt daar Psalm 98 niet van. Zing voor de Heere een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en zijn heilige arm hebben hem heil, hebben hem zaligheid gebracht. En op een andere plaats in Jesaja, dan komen die 2 dingen bij elkaar. Het werk van het wonder en dat plan van God dat uitgevoerd wordt, dat volvoerd zal worden in Jesaja 25. Heere, u bent mijn God. Ik zal u roemen, uw naam loof ik, want u hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Dit kind, deze zoon, hij is Immanuel. Hij is gekomen en wordt het vooral niet zichtbaar in het werk wat hij gedaan heeft. Met name als het gaat om zijn gang naar het kruis. Om zijn macht en zijn majesteit die gebleken is bij de opstanding. Dat hij de macht van de duisternis breekt en zo zondaren tot de zaligheid brengt. Ik denk aan de engelhuisgangers. Die mannen die op de opstandingsdag het niet meer wisten. Ze gingen verward naar huis. En ze spraken daar met elkaar over al die dingen die dag gebeurd waren. En ze konden er geen kant mee op, ze wisten er geen raad mee. En Christus voegt zich bij dat gezelschap en vraagt hun uit en luistert en geeft hun de gelegenheid om al die vragen, al die zorgen, al die gedachten nu allemaal onder woorden te brengen. En als zij hun hart hebben leeggegoten voor de zaligmaker, terwijl ze het niet doorhebben dat hij meeloopt, dan komt zijn antwoord. En daar blijkt dat hij die wonderlijke raadsman is. O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon Mozes en al de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Jezus Christus, de wonderlijke raadsman. En vandaag komt hij in de prediking van het evangelie naar u, naar jou en naar mij toe. In zijn woord. Ziet u hem? En komt u dan in geloof? Net zoals Maria dat deed, dat meisje van zo'n 16 jaar oud. Maria die bewaarde al die woorden en ze overlegde ze in haar hart. Die woorden van die wonderlijke raadsman. Nog een titel. Machtige God. Ja, hier moeten we even opletten, want er is een neiging om deze woorden iets anders te vertalen als een, niet een machtige God, maar als een goddelijke macht. Dat staat er beslist niet. Er staat heel zeker machtige God. Als u een hoofdstuk verder blaadt, dan ziet u het staan. In Jesaja 10, vers 21, daar worden dezelfde woorden gebruikt. Dat overblijfsel zal terugkeren. Het overblijfsel van Jacob naar, en dan komt het, de sterke, de machtige God. Of, om nog een ander woord te noemen, uit de profetie van Jeremia. Jeremia 32. U die goede tierenheid bewijst aan duizenden, die de ongerechtigheid van de vaderen vergeldt in de schoot van hun kinderen na hen. U, de grote, de machtige God, Heere van de legermachten is zijn naam. Zonder twijfel, de titel van dit kind, van deze zoon. Hij wordt hier neergezet, getypeerd als de machtige God. Dan gaat het om Gods macht, om Gods almacht. Die God van hemel en aarde, die alles wat er is door zijn hand, door een woord te spreken, heeft voortgebracht. Die macht. En de macht van deze koning, die is oneindig groot. Psalm 71 zingt ervan. Verlaat mij niet, o God, totdat deze generatie uw sterke arm verkondigde. Alle nakomelingen uw macht. Uw gerechtigheid, o God, reikt tot in de hoogte, want u hebt grote dingen gedaan. O God, wie is aan u gelijk? In deze psalm wordt de omvang van Gods macht uitgewerkt en uitgelegd als de afstand tussen de aarde en de hemel, die is oneindig. En zo is zijn macht is ook oneindig. Hoe blijkt nu zijn macht? Waarin zien we dan de macht van deze koning? Nee, die macht van deze koning zien we niet in de vorm van een onberekenbare macht. Niet een soort brute kracht die deze wereld ingaat. Die macht die wordt zichtbaar, die is toegespitst. Psalm 89 zingt ervan. U hebt een arm van macht. Uw hand is sterk. Uw rechterhand is verheven. Dan komt het. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon. Goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht uit. Wat deze machtige God doet, die vestigt zijn troon in recht. Hij komt in gerechtigheid. Zijn macht blijkt in zijn goedertierenheid, wordt zichtbaar in zijn verbondstrouw. Zijn macht, om het samen te vatten, wordt zichtbaar vooral in zijn eeuwige liefde. En waar ligt dat dan op? In het leven van de zaligmaker. Waar wordt het zichtbaar? Waar zien we dan zijn macht en zijn kracht? Is dat niet geweest op het kruishout van Golgotha? In zijn lijden en zijn sterven, waar hij de dood en de macht van de dood gebroken heeft? Heeft hij dat niet bevestigd op de dag van zijn opstanding? Dat hij aan de andere kant van de dood is opgestaan. Die ketenen van de dood, die kettingen van de zonde en de ongerechtigheid, die hij gebroken heeft. Hij, de machtige God, die komt in gerechtigheid en goedertierenheid samen. Die de goedertierenheid en de gerechtigheid bij elkaar brengt. En zo komt hij deze morgen ook tot ons in de verkondiging. Als die machtige God. Hebben we hem gezien? Komen we tot hem in geloof? Is hij het voorwerp van ons lied, van onze lofprijzing, van onze aanbidding? Worden we meegenomen in die heerlijke engelenzang, in die kerstnacht? Dat we het meezingen, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen? Hij die wonderlijke raadsman. Hij de machtige God, hij is ook de eeuwige vader. Ja, misschien is dat wel verwarrend. Want hoe kan hij die de zoon is, tegelijkertijd ook vader zijn? Is hij dan vader en zoon tegelijkertijd? Nee, dat zeker niet. Nee, wie hem gezien heeft, heeft de vader gezien. Twee afzonderlijke personen in de drie eenheid. Maar deze titel die wijst op zijn vaderlijke zorg. In het onderwijs van de zaligmaker horen we dat ook. Dat horen we in de gelijkenis van de verloren zoon. En daarin zien we het beeld van die vader die wacht. Die vader die zijn armen uitspreidt. Die vader die zijn zoon tegemoet rent. Het beeld van die vader is het beeld van de zaligmaker. Het gaat hier over de vaderlijke zorg. Vaderlijke zorg. Jesaja spreekt daarvan in Jesaja 63. Toch bent u onze vader. Want Abraham weet van ons niet. Israël kent ons niet. U, Heere, bent onze vader. Onze verlosser van oude tijden af is uw naam. Die vaderlijke zorg blijkt in de verlossing. Het brengen van zondaren tot de zaligheid. Dat hij zijn woord laat horen. Dat woord wat ingang vindt in ons hart, in ons leven. Die vaderlijke zorg blijkt ook in onze heiliging. Dat we meer en meer zijn beeld gelijkvormig moeten worden. En dat hij komt met onderwijs. Dat hij komt met het onderwijs om ons te corrigeren dat het anders moet in ons leven. Zijn vaderlijke zorg blijkt ook daarin. Dat hij ons beproeft en corrigeert. Dat hij die landman is uit Johannes 15. En dat hij elke rank die vrucht draagt reinigt, snoeit. Opdat we meer vrucht zullen dragen. Die vaderlijke zorg. Dat hij geeft wat het beste is voor de gelovigen. Nu, aardse vaders. Goede vaders die zorgen voor hun kinderen. Maar van elke vader, zelfs van de allerbeste vader hier op deze aarde geldt. Ja, die heb je maar voor even. En zelfs een goede vader, die is beperkt. En daarom is hij niet zomaar een vader, maar is hij de eeuwige vader. Hij is die vader die zorgt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is niet geboren als een kind uit de eeuwigheid, maar hij is de eeuwige God die in de tijd kind werd. Hij was er al voordat hij geboren werd. Voordat de conceptie plaatsvond in de buik van moeder Maria. En daarom, Psalm 72, we zongen er al van en straks weer. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Het gaat om de vaderlijke zorg. En Jesaja wijst hier op zijn eeuwige, die eeuwige vaderlijke zorg. En je ziet dat in vers 6 verder worden uitgewerkt in Jesaja 9. Die heerschappij en dan die vrede, er zal geen einde komen. Hij zal recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid doen. Hij zal zijn werk voltooien. Niemand zal degene die hem gegeven zijn ooit uit zijn hand rukken. Hij, die eeuwige vader, die ook vandaag beschikbaar, bereikbaar is. Zijn zorg, zijn trouw, zijn liefde is eeuwig. Dit kind, deze eeuwige zoon van God, is die eeuwige vader. Liefdevol, trouw en zorgzaam. Ja, hij wilde de laagste plaats innemen. En je ziet hem dan in de lijdensgeschiedenis kruipen in de hof van Gethsemane. Dat hij zich zo klein maakt en zo door de angst van de hel wordt neergedrukt. Als hij ziet dat die beker van Gods toorn op hem afkomt en dat hij die drinken moet. Zijn zorg die daaruit bleek dat hij in de plaats wilde komen van zondaren. Door zich ook neer te laten leggen in de kribbe in de beestenstal van Bethlehem. Een plaats van schande. Een plaats waar wel meer kinderen werden neergelegd. Maar kinderen die waren verstoten door prostituees. En hij voelde zich niet te goed om op die plaats van de schande zich neer te laten leggen. Zo is hij die eeuwige vader. En zo komt hij met die uitnodiging om de toevlucht tot hem te nemen. Om hem bij hem bescherming, beschutting te vinden. Heeft u het gezien? Hebt u dat geloofd? Net zoals die herders, die midden in de nacht die boodschap hoorden. Die boodschap hoorden van het geboren kind in Bethlehem. En ze zijn gaan zoeken en ze hebben hem gevonden. Ze zijn geknield voor de kribbe van Bethlehem. Ze hebben hem aanbeden. Ja, en daarna konden ze niet zwijgen van zijn grootheid, van zijn heerlijkheid, van zijn vaderlijke zorg. Het moest overal bekendgemaakt worden. Dit kind, deze zoon, hij is de vredevorst. Een koning die werkelijk vrede brengt. Dat was de belofte die door de Heere was gedaan aan David. 1 Samuel 7 lezen we het. Dat hij zal rusten uiteindelijk van al zijn vijanden. Dat uiteindelijk de oorlog zal ophouden. Het klinkt mee in de belofte die we horen in Psalm 72. Die psalm die opgedragen is aan Salomo. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Maar David heeft het niet gezien. De vervulling van die belofte van vrede, ook in de dagen van Salomo, is het niet gezien. Nee, de belofte reikt verder. Niet Salomo, maar de grote zoon van David. Meer dan Salomo is hier. En hij brengt vrede. En wat is dat eigenlijk, vrede? Wij kennen de vrede niet. En als wij moeten omschrijven wat vrede is, dan komen we niet veel verder dan te noemen wat het niet is. Vrede, dat is geen oorlog. Vrede is dat het geweld en dat het bloedvergieten stopt. Vrede is een einde aan alle onrust. Vrede, echt vrede, is geen moeite, geen zorg, geen pijn en geen verdriet meer. En wat lezen we vanuit de Bijbel wat vrede is? Vrede, dat is harmonie. Dat is eenheid. Dat is een zuiverheid. Harmonie, eenheid en zuiverheid die voor ons onbereikbaar is. Onbereikbaar vanwege onze zonden die scheiding maken. En dat is juist geen harmonie. Vrede die voor ons op afstand staat. Vanwege onze grote ongerechtigheden, waardoor we alles kapot maken. Nee, geen vrede, omdat wij liggen onder de macht van de zonde en van het kwaad in een gebroken wereld. De schriften klagen erover in Jesaja, Jesaja 48. Och, had u maar acht geslagen op mijn geboden, dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee. En deze vredevorst, Jezus Christus, de Zoon van God, het kind van Bethlehem, die vredevorst, daar wordt van gesproken in onze teksthoofdstuk. Aan de vrede van hem zal geen einde komen. En hoe dan? Om die te grondvesten en te ondersteunen door recht en genade. Recht en gerechtigheid. Deze vredevorst, hij komt. Hij is gekomen. Hij werkt en hij brengt gerechtigheid als borg en als middelaar. Door in onze plaats te gaan staan. Door zich te laten wegzinken met al onze zonden en al onze ongerechtigheid. Deze vredevorst en het geloof in deze vredevorst alleen, dat maakt dat we met Paulus mogen uitroepen in Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardig uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Hij komt. Hij is gekomen. Deze vredevorst, Christus. Zoals die kwam bij Johannes op Patmos. Johannes die daar verbannen was en op de dag van de Here in een visioen zag Jezus Christus die naar hem kwam. En zo komt hij ook bij ons en zo groet hij ook ons telkens weer als we zitten onder het woord en als we luisteren naar het woord. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Heeft u het gezien? Heb je het geloofd? Dat je net zoals die wijze uit het oosten gekomen bent. Je hebt het woord gehoord en in dat woord heb je zijn ster gezien. En dat je moest komen. En dat je ging en kwam in aanbidding. Dat je neergevallen bent aan zijn voet. En dat je hem geschenken brengt, hem hulde brengt. Dat je heel je leven aan hem wil wijden. Heere, neem mijn leven en laat het zijn tot eer van u, tot eer en glorie van uw grote naam. Hij, de Zoon van God. Het kind van Bethlehem. Zo verheven. Nu naar het laatste. Hij die ook vermogend is. Jesaja die spreekt over een kind. Over de Zoon die voor ons gekomen is, voor ons gegeven is. Uit de beschrijving die Jesaja geeft en de titels die meekomen in Immanuel, God met ons, is het ons wel duidelijk geworden. Hij is koning. Een koning der koningen, een heere boven alle heren en hij regeert tot in alle eeuwigheid. En hij vestigt zijn koninkrijk. Daniel die zag het in een droom. U kent die geschiedenis. Hij zag het in die droom die hij uitleggen moest van dat beeld. Een imponerend beeld dat er gemaakt was van goud en van zilver, koper, ijzer en van leem. Het beeld van alle rijken van deze wereld. En een steen die wordt losgemaakt. Een steen die rolt en alsmaar groter wordt en alsmaar groter wordt. En dat hele beeld wordt vernietigd, vermalen, verbrijzeld onder die rollende steen. Voor alle rijken in deze wereld geldt. Het is opgaan, blinken en verzinken. Wat zijn er al niet de machtige Romeinse keizers geweest? We kennen hun namen niet meer. Indrukwekkend de regering van een aantal Russische tsaren. We kennen ze helemaal niet. Een hele serie van presidenten die de Verenigde Staten van Amerika geregeerd hebben. En van de meeste weten we helemaal de naam niet. Hoe groot, hoe machtig ook al die rijken en al die machthebbers ook zijn. Ze zullen allemaal verdwijnen. Dat geldt ook van de wereldgrote van wie de naam elke dag in de krant staan of waarover op het journaal over wordt gesproken. Of het nu Trump, Poetin of Xi Jinping is. Als deze wereld nog eens 1000 jaar krijgt, dan zijn we die allemaal vergeten. Die mensen die zich nu heel groot maken, waar we ontzag voor hebben, die macht hebben. Uiteindelijk zijn het hooguit voetnoten in de wereldgeschiedenis. En als u me niet gelooft, dan nodig ik u uit om eens een aantal musea te bezoeken. In Leiden, Berlijn of Londen of Cairo. Dan zien we beelden en overblijfselen van een wereld die imponerend groot is geweest. En het is helemaal verdwenen. Maar dan koning Jezus. Zijn koninkrijk, dat wordt al maar groter. En we moeten het ook maar tegen elkaar telkens weer zeggen. Dat hij regeert en dat zijn koninkrijk van dag tot dag wordt uitgebreid. Het begon heel klein. Het begon heel klein met dat kindje in de kribbe. En nu? Vandaag? Deze dag vieren we op de wereld kerstfeest. Vieren we de geboorte van Jezus Christus in deze wereld. Wereldwijd. En dat u vanochtend hier in de kerk bent, dat bewijst het. Dat we aandacht geven aan het geboortefeest van Christus. Dat feest wat al meer dan 2000 jaar wordt gevierd. En velen, een grote menigte, is al door de Heere thuisgehaald. En de geboortedag van Christus wordt vandaag gevierd door meer dan 2 miljard mensen. En ik weet wel, de viering is verschillend en de verschillen tussen al die christenen kunnen heel groot zijn. Maar weet u, 1 machthebber op deze wereld waar meer dan 2 miljard mensen de geboortedag van een aardse machthebber hebben gevierd? Er is er niet 1. Zijn macht, zijn majesteit, zijn grootheid. Hij regeert. En zo is hij ook al aangekondigd. Maria die hoorde het. Hij zal groot zijn. En de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De macht, de majesteit van deze koning. Die blijkt ook uit een detail in onze tekst. En de heerschappij rust op zijn schouder. Ja, theologen breken daar hun hoofd over wat daarmee bedoeld wordt. Zou het een aanduiding kunnen zijn over een symbool die op zijn schouders werd gelegd? Zoals bij onze koning, toen hij gekroond werd, droeg hij die kroningsmantel. Waren het symbolen die op zijn schouder werden aangebracht om in die tijd bij koningen, zodat zichtbaar was dat hij koning was? En welk effect heeft die heerschappij? Zullen we daar dan maar naar kijken? Want dan wordt het wel zichtbaar. In vers 1 zien we in Jesaja 9 dat er licht komt in de duisternis. En in vers 3 dat de stok en de knuppel en het juk dat wordt verbroken. Dat verdwijnt. Zijn macht en zijn majesteit, die rust op zijn schouders. Ja, vergun me dan de gedachte dat ik dan doorblader naar het Nieuwe Testament. Want wat rustte er eens op zijn schouder? Het kruishout van Golgotha. En daar, in dat ontzaglijke uur van zijn leven, is daar niet zijn koninklijke macht gebleken. Het werd aardedonker, de duisternis over heel de aarde. En daar klonk die roepstem van Christus. Het is volbracht en het werd weer licht. Daar werden de boeien en de banden van de dood en de zonde gebroken. En je hoort het ook. Een van die moordenaars die met hem gekruisigd is, die hoort het uit de mond van de zaligmaker. Heden, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Je hoort het zelfs uit de mond van een heiden, een centurio, een hoofdman over 100, die het allemaal gezien heeft, wat er allemaal gebeurde en het uitroept, waarlijk, hij was de zoon van God, deze koning. Vorst Immanuel, hij regeert en doet dat door te redden, maar ook door te breken. Door de tegenstand die er is in het leven van een zondaar weg te nemen, weg te breken, zodat hij een volgeling wordt van koning Jezus. Maar alle die rechtop blijven staan, die zullen ook de macht van deze koning zien. We hebben het gelezen in vers 4, Jesaja 9. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden. En deze koning Jezus, deze vorst Immanuel, hij komt tot ons. En er zijn maar twee mogelijkheden. Of je bent een volgeling, of je bent een tegenstander. Vorst Immanuel, zo volmaakt, zo verheven, zo vermogend, volg hem, dien hem. Een vlucht voor de macht van de vorst van de duisternis. Wat is de betekenis van kerst voor ons? Gaat dat niet verder dan wat gezelligheid? Fijn bij elkaar zijn, elkaar ontmoeten. En er is niks mis mee hoor, dat doen wij met ons gezin ook. Maar het wonder van kerst is toch dat het Christusfeest is. Dat hij de zaligmaker, kind geworden is, zoon gebleven is voor ons. Koning Immanuel, voor mij. Voor mij, die wonderlijke raadsman die dat heilsplan heeft uitgevoerd. Hij, die machtige God, die de zonde en de dood in mijn leven wegbreekt. Hij, die eeuwige Vader, die van eeuwigheid tot eeuwigheid zorgen wil. Hij, de vredevorst, die me brengen wil naar zijn eeuwige vrede. Ja, als je dat beseft, als je dat gelooft, als je dat werkelijk ziet, dan is er alleen maar vreugde. Vreugde op het Christusfeest. Vreugde waarvan we lezen in Jesaja 9, vers 2. Vreugde van een oogstfeest, een dankdag omdat de oogst is binnengehaald. Vreugde om de buit die is binnengehaald, omdat het de bevrijdingsdag is geworden. Vreugde. Vreugde en geen vrees. Ik verkondig u vanmorgen grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Voor u is geboren de zaligmaker. Hij is de Christus, de Heer. Het Christusfeest. Het feest van verwondering. Zoals zijn moeder Maria. Het feest van lofprijzing, zoals de herders kwamen om hulde te brengen. Het feest waarin we aanbidden, samen met de wijzen uit het oosten. Het feest waarin we zingen van de zaligmaker, samen met de oude Simeon. Immanuel. Immanuel. God met ons. Dat is nu werkelijk. Een zalig kerstfeest. Amen.